En dat waren Leijers, Michiels en Soulsister.
Een eerste onderwerpje, dames en heren, naast onze wekelijkse kalender aangelegenheden. Dat is een tentoonstelling die momenteel loopt ter gelegenheid van dit Pinksterweekend. En laat het feit dat er dit jaar geen handelsbeurs is te Maldegem er u niet van weerhouden om toch eens naar Maldegem Centrum te komen. Want er zijn wel een aantal exposities mee te maken. En één daarvan die lichten wij daaruit. En wij hebben dan ook een studiogast. Dat is meneer Eddy Timmerman. Lid van de Maldegems Rotary Club, dat is trouwens de organiserende instantie. Ja. Misschien, meneer Timmerman, moet u eerst even de aanleiding schetsen. Wat is er eigenlijk aan vooraf gegaan? Want het is niet zomaar een tentoonstelling, het is gekoppeld aan een goed doel.
Ja, inderdaad, binnen de Rotary. Rotary is dus een serviceclub, zoals veel serviceclubs. En binnen de Rotary werken wij in verschillende commissies. Een van die commissies, waar ik dus trouwens ook lid van ben, is de commissie Jeugd en Beroepsactie. En daarmee is het de bedoeling om naar de jeugd en in relatie tot een beroepsleven of een later beroepsleven per jaar toch een aantal acties op touw te zetten. We hebben in de loop van de voorbije maanden hebben wij een actie gehad in die zin dat wij de laatstejaarsstudenten van de Maldegemse scholen de kans gegeven hebben om te oefenen in het solliciteren. Omdat er mensen zijn die dan straks toch op de arbeidsmarkt komen met weinig kennis over solliciteren. En elke verloren kans, dan is er natuurlijk één te veel.
Waar is daar respons op?
Dat was een respons op de school. Dat is al het tweede jaar dat wij dat doen. En de scholen die zijn daar vrij enthousiast over. De leerlingen nog veel meer. Omdat het dus ook, laten we zeggen, een unieke kans is om zo een keer te oefenen. En meestal gaat men dat dan oefenen. Is dat een eerste sollicitatiegesprek. En als dat mislukt, zoals ik daarnet zei, is dat een één mislukking te veel. Uh-huh. Dus men reageert daar vrij enthousiast op. En ook voor onze ploeg van mensen vanuit de Rotary is het een bijkomend iets dat wij ook iets kunnen uitleren. Uh-huh. En in contact met de jeugd en goed, daarvee kun je dus bouwen op verdere toekomstplannen enzovoort. Uh-huh. Maar waar het er nu over gaat, onze actie hebben wij opgezet. Terug in het kader van de jeugd hadden wij gedacht om jonge kunstenaars, dus onbekende mensen die aan de academie studeren, aan de academie een bepaalde vorm van kunst leren of dat ook niet meer aan de academie doen, hadden wij gedacht aan jonge grafici om ons een beetje te beperken. En daarvoor hebben wij dus een wedstrijd uitgeschreven met uiteraard een aantal prijzen. Maar ook zeer belangrijk, het belangrijkste misschien wel, is dat er voor die jonge mensen dan een kans komt om hun werk een keer te tonen aan het groot publiek. Het idee die wij daar mee gespeeld hebben, is dus de mensen uit de omliggende streken. Wij hebben ons een regio voorbehouden van ongeveer vanuit Maldegem een straal van 40 kilometer. Konden dus intekenen. Maar om naar het publiek nu zo'n tentoonstelling aantrekkelijk te maken, hebben wij gedacht om de tentoonstelling te ondersteunen met werken van bekende kunstenaars. En we zijn daar buiten alle verwachtingen wonderwel goed in geslaagd, want we hebben daar een zeer grote respons op gekregen. Hoe koppelen wij dat nu aan een goed doel? Wij hebben dus aan iedereen, zowel aan de deelnemers als aan de kunstenaars die een werk afgestaan hebben, gezegd van kijk, wij gaan al die werken van u tentoonstellen. En we gaan die allemaal gaan veilen. En dat gebeurt dus maandagavond. De integrale opbrengst van die veiling, die komt te goede aan een goed doel, zijn er dus de Boomhaard in Assenbroek. Dat is een school voor minder begaafde leerlingen. Waarbij wij dus een aantal computerconfiguraties gaan aanbieden. Met de bedoeling om de leerpakketten wat vlotter en wat gemakkelijker te laten verlopen.
Kunt u misschien nog 5 woorden meer zeggen over die school? Het is een BLO-school, meen ik?
Het is een BLO-school die gesticht is in 1962. Die zich situeert in Assenbroek. En u kunt zich misschien de vraag stellen waarom in Assenbroek. Wel omdat wij in Maldegem niet zoiets hebben. Maar er is toch een link naar Maldegem toe. Omdat er minimum een 20-tal leerlingen van Maldegem dagelijks daar naar de school gaan. En dat ook een aantal Maldegemse leerkrachten daar te werk gesteld is. Dus mocht men vragen waarom altijd buiten Maldegem, er is toch een zekere link. Uh-huh. En die we dus aangegrepen hebben om daar steun te gaan verlenen.
Uh-huh. En het is zo dat die computers, die computerfiguratie, dat netwerk wordt gebruikt bij het didactisch proces aan die minder begaafde leerlingen.
Ja, dat klopt. Ik zou het niet mooier kunnen uitdrukken als dat u het zegt. Het wordt.
En kunt u daar iets meer over zeggen of niet? In welke zin? Wat doet men dan met die computers?
Wel, men gaat dus die jongelui daar beter leren op een andere methodes leren rekenen dan de traditionele. Nee, die mensen hebben dus wat meer aanpassingsproblemen naar het begrip van een aantal theorieën, een aantal vaardigheden enzovoort. En via bestaande softwarepakketten, die dus uiteraard ook inclusief het aangeboden pakket werden gerealiseerd, kunnen zij dus op een veel eenvoudige manier toch een aantal zaken gaan aanleren.
En ze zullen het waarschijnlijk ook veel liever doen, want de computer trekt jongeren enorm aan. Hè?
Wij zijn dus ook ter plaatse geweest bij de aanbieding van een aantal van die zakenreed. En wij hebben daar geconstateerd dat men daar vrij vlot en op een zeer aangename manier kan mee omspringen. Ja. Het is heel wat anders dan dus het via de klassieke boekjes of de klassieke weg het gaan aanleren van rekenen of taalwerken en zo.
Misschien nog even resumeren, de werken, zowel de wedstrijdwerken als de werken die geschonken werden, die worden nu tentoongesteld, vandaag en morgen nog, bij de zuster Maricot.
Vandaag en morgen worden die tentoongesteld, vandaag tot 19 uur. En morgen is het enkel in de voormiddag en dan tot 1 uur. Nee, waarom niet in de namiddag? Om de reden dat wij dan tijd moeten hebben om onze veiling voor te bereiden. Want ik zou misschien het groot publiek willen aanspreken om toch in de loop van de dag even tot hier te komen. Het is een bijna unieke gelegenheid om mensen uit de streek, Waldegemse kunstenaars onder andere, jong aan het werk te zien. En het geeft dan morgen de gelegenheid om een veiling bij te wonen die dan toch niet geïnspireerd is op de traditionele veilingen waar men niet anders aan denkt van een slag te kunnen slaan enzovoort. Maar ik denk dat dat hier inderdaad het rood publiek moet kunnen aanspreken. Ook de veiling, de inkom is uiteraard, en dat is ook belangrijk, is vrijblijvend, is gratis. Zodanig dat men dat toch ergens de gelegenheid krijgt dat op een vrij aangename manier langs te lopen.
Was er gisteren een beetje belangstelling? Want het was gisteren ook open, van 3 tot 7.
Gisteren was er een beetje belangstelling. U drukt het goed uit. De zaterdagnamiddag is natuurlijk nooit een gemakkelijke dag om mensen uithuizig te krijgen. Maar wij mogen toch niet klagen.
En vandaag nog van 10 uur tot 13 uur. En van 15 uur tot 19 uur. En morgen van 10 tot 13 uur.
Morgen van 10 tot 13 uur. En veiling start om 7 uur.
En morgen is er markt.
Morgen is de markt,
dat dus zal betekenen dat toch wel heel wat mensen een bochtje zullen maken, denk ik.
Wij hopen het, ja. De ingang is langs de Nieuwstraat, omdat er wat werken zijn in aan de markt zelf. Mm-hmm. Is de ingang aan de Nieuwstraat en wij verwachten morgen dan natuurlijk ook een massale belangstelling.
Oké, meneer Timmerman, bedankt voor uw komst. We hopen dat we de belangstelling een beetje mede gewekt hebben. En we gaan terug over naar muziek en dan naar de gemeenteraad. Een mooi stukje Vangelis. We gaan terug naar woensdag jongstleden naar de gemeenteraad die toen op ons gemeentehuis is doorgegaan. En we brengen daar van verslag uit met collega Paul Veerman. En we hebben vandaag, dat moet ik er meteen bij zeggen, het waarom zal u zo dadelijk duidelijk worden, geen politici uitgenodigd. En waarom hebben we dat niet gedaan, Paul? Omdat er eigenlijk nauwelijks sprake kan zijn van een gemeenteraad. Het was denk ik in onze loopbaan althans de kortste. Of de op één na kortste. Kan me nog een herinneren met het, de varkens in de tijd, de pest. Toen is er ook eens een heel korte gemeenteraad
doorgegaan. Maar dat was dan een speciaal bijeengeroepen gemeenteraad voor één punt te behandelen. Maar van de traditionele gemeenteraden op de laatste woensdag van de maand is dit wel de kortste ook in mijn geschiedenis. En die loopt nogal terug vanuit de jaren 77. Het is zo, wij hadden net genoeg de tijd om één kop koffie te drinken en de punten van de dagorde waren afgewerkt. Dus veel, en er waren dan de punten door de meerderheid ingediend, waren dan nog vooral administratieve punten waar dat er in feite dus weinig te vertellen was. Ik moet de luisteraars wel waarschuwen in de toekomst. Mochten zij, als zij praten met verschillende politici, hen horen zeggen dat een bepaald punt moet voorkomen in de KAP, in de Mimaco, of in de, wat is de Pre-Rama, dan moeten zij niet denken dat zij dom zijn hoor. Maar dat zijn woorden die gevormd zijn bij Waldegemse politici en die staan voor. Pre-Rama, dat is de preventieraad Waldegem. De KAP, dat is de commissie Algemeen Beleid. En MIMACO, dat is de Waldegemse Milieucommissie. Mm-hmm. Wat nu de punten zelf betreft, hebben wij woensdagavond nog eens geleerd dat het voor ons wel belangrijk is van informatie die wij krijgen, van die toch nog even na te checken voordat wij die in de lucht sturen. Ik had bijvoorbeeld bericht gekregen van mensen dat de werken aan de polyvalente zaal in Donk stopgezet waren. Ik was even gaan kijken en ik had er in feite geen reden voor. Uit de gemeenteraadzitting bleek nu dat er inderdaad geen stopzetting geweest is van die werken, maar zelfs meer dat bevel van aanvang van de werkgevers voor het lot hout voor sanitair en voor elektriciteit. Hetzelfde was ook voor de razzia die gehouden is in de cabrio in een paar weken terug. Daar waren geruchten verspreid dat er veel drugs gevonden waren, dat er zelfs messen en spuitbussen gevonden waren. Nu wel, op vraag van Paul van Nieuwenhuizen moest de burgemeester zeggen dat er inderdaad razzia geweest was, inderdaad, maar dat het resultaat, zoals hem medegedeeld door de Rijkswacht, die die razzia had uitgevoerd, dat die vrij beperkt waren toch.
Nu Paul, ik had nog een kanttekening willen maken bij puntje 2, toen het politiereglement voor de ophaling van het KGA, het klein gevaarlijk afval, werd goedgekeurd. En waar heer Tons opmerkte eigenlijk dat die eerste ophaling van dat klein gevaarlijk afval, een beetje misschien buiten verwachting, heel succesrijk was geweest. Er was zelfs sprake, zei hij, van een overrompeling. De mensen moesten heel lang aanschuiven met hun milieubox om hun klein gevaarlijk afval kwijt te raken.
Ik vond het zelfs een beetje jammer dat Geert er pas nu mee afkwam, want ik heb de zaterdag dat de chemowagen die dus dat materiaal kwam afgaan, heb ik de verschillende stopplaatsen, dat zijn er 4 in Groot Maldegem, opgezocht. En ik had verwacht dat hij al de gemeenteraad van de maand april zelf de vrienden zou te baat genomen hebben om daarop in te pikken, maar hij heeft er blijkbaar geen tijd voor gehad om dat voor te bereiden. En het is inderdaad zo dat de belangstelling voor het klein gevaarlijk afval wegbrengen in Maldegem groter was dan ooit iemand heeft durven denken. Zowel in Middelburg, Donk, Adegem op de Kruipuit dan, en Maldegem op het gemeentelijke industrieterrein was overdonderend. In Maldegem weet ik, want ik ben er zelfs een poosje blijven staan, dat sommige mensen daar meer dan een uur en een kwart aangeschoven hebben om een grief kwijt te raken. Zoveel waren er mensen die terzelfde tijd aankwamen. En het is inderdaad zo, de grote kritiek daar was, die chemowagen was maar bemand door 1 persoon. Dus die moest en de milieuboxen aanpakken en terzelfde tijd selecteren. Hetgeen, zoals Geert zei in de gemeenteraad, het gevolg tot gevolg dat naar het einde toe, dat die mens waarschijnlijk gezien heeft dat hij niet meer tijdig zou klaarkomen met het ophalen van al dat er nog buiten stond, dat men alles gewoon samengekieperd heeft. En dat is zeker niet de bedoeling van inderdaad het ophalen van het klein gevaarlijk afval.
En Achelef heeft nu een voorstel gedaan naar het Schepencollege toe om verandering te brengen in het systeem van ophalingen.
Geert zegt dat hij inderdaad het nog te vroeg is voor algemene conclusies te trekken. En dat hij wil wachten om na de tweede ophaalbeurt, die over een paar maanden komt, om dan de definitieve conclusies te trekken. En wat is zijn voorstel daarin? Hij zegt dat het te weinig is met 4 ophaalplaatsen. En dat er wel meer ophaalplaatsen moeten komen. Maar hij grijpt ook terug naar een ander voorstel die hij destijds vroeger nog gedaan heeft. En dat is dat in plaats van de mensen naar de stopplaatsen te gaan, dat in feite de chemowagen gewoon zijn ronde doet in Maldegem zelf.
Dat zou natuurlijk het maximum aan comfort bieden ook voor de inwoners.
Dat zou enerzijds het maximum aan comfort bieden voor de inwoners. En het zou ook een aantal mensen die momenteel om, het zij hun leeftijd, het zij eventueel een handicap, niet naar de chemowagen kunnen komen, dat die dan wel hun gerief dus kunnen verzamelen in een milieubox en die dan eventueel de dag van de ophaling buiten zetten.
Nu Paul, ik meen mij ook nog te herinneren van een vroegere persconferentie over de Milieuraad in de tijd, dat milieuconvenant wat Maldegem met de Vlaamse gemeenschap heeft ondertekend ook voorziet in een huis-aan-huis ophaling van bepaalde soorten afval waar de gemeente denk ik zelf mag kiezen wat men huis aan huis opgehaald.
Wel, het is nu zo dat dat is nog een beetje de link naar de wekelijkse ophaling van het afval. Men heeft gedacht, en dan komen we bij een ander probleem, dat is het probleem van het containerpark, dat eens dat het containerpark dus zou afgewerkt zijn, dat het in feite de wekelijkse ophaling van het huisvuil, dat het overbodig zou worden, maar in het milieuconvenant staat duidelijk dat de gemeente verplicht wordt van nog op regelmatige tijdstippen huisvuil op te halen. En dat is dan vooral droog huisvuil.
Nu misschien nog 2 woordjes los van de gemeenteraad. Dat containerpark wat je vernoemt, dat zou normaliter open zijn al. Was voorzien voor 15 mei, is uitgesteld. Weet jij wat de reden daarvoor is?
Ik heb gisteren, ik was eventjes op de baan op om ergens een aantal plaatsen in Maldegem te bezoeken. En ik heb ook even tot aan het containerpark geweest. Het probleem zit hem gewoon in dat men momenteel nog niet weet wanneer dat zal opengaan. De fundering En de onderbedding ligt er volledig. Maar wat is nu gebleken? De drukbestendigheid van de bedding, die is niet zoals voorzien in het draaiboek van de werken. Voor zover ik ingelicht ben door de schepen van openbare werken, zou die drukbestendigheid, die als men die op 100 gezet had als basis, zou die nog geen 40 bedragen hebben. Nu is het zo, de aannemer en de gemeente gaan rond de tafel zitten om te kijken wat er kan aan gebeuren om die drukbestendigheid dus te garanderen. Want het zou stom zijn vandaar nu de beton aan op te gieten en te moeten vaststellen binnen 2 of binnen 3 jaar dat er een verzakking of dat er een breuk is. Het probleem situeert zich blijkbaar in de ondergrond van het vliegplein. Het is zo dat daar vroeger riolering en dat er daar afwatering zat van het oude vliegplein. En dat zou de ondergrond inderdaad meer problematisch gemaakt hebben dan voorzien wordt. Maar nu is natuurlijk de vraag, hoe gaan we dat herstellen? En de hoofdvraag daarin is, wie gaat die zaak betalen? Want dat is een werk in meer en dat wordt geraamd toch op ongeveer 1 miljoen tot 1,5 miljoen, dat het meer zal kosten dat werk. En valt dat nu ten laste van de aannemer? Of valt het ten laste van de gemeente, of gaat men daar een soort tussenoplossing in zoeken. En zolang men daar niet uit is, wordt er niet verder gewerkt blijkbaar.
Mm-hmm. Gelukkig dat Maldegem nog een rijke gemeente is met 88 miljoen in kas. Dat hebben we ook gehoord.
Dat was inderdaad het overzicht van de kastoestand die dus trimestrieel per kwartaal gebeurt. En ik miste nu de opmerking van raadslid Van Rie, die de laatste gemeenteraad als de kastoestand ter sprake kwam, er steeds heeft op gewezen dat Maldegem in feite toch te veel geld in kas heeft, dus bar geld in kas heeft. En die opmerking hebben we nu deze keer niet gehoord.
Zo dadelijk praten wij verder met Paul over de gemeenteraad. Eerst een brokje muziek. En de heren van en dames vooral van Boniem hebben ook nog hun oud materiaal even weer opgepoetst. We gaan over naar een ander punt, iets totaal anders, Paul. Een toegevoegd agendapunt van raadslid Gerard Storm voor de PSV. En hij bracht het probleem te berde van de oud-strijdersvereniging, de vaderlandslievende organisaties hier te Maldegem. Er zijn er zo'n 9 à 10 ongeveer. Die mensen worden een dagje ouder en krijgen het steeds moeilijker om de nodige fondsen bijeen te garen om hun jaarlijkse verplichtingen na te komen bij plechtigheden, het leggen van bloemstukken, kransen bij de diverse vieringen. En hij gebruikte daarvoor een hele mooie en plastische uitdrukking. Ze moeten als schooiers achter de straten lopen om eigenlijk met tombola loten te gaan bedelen bij de mensen. Dat is zo wat het probleem, hè?
Ja, inderdaad. En het is niet nieuw. Want dat punt is door Gerard Storm al meerdere keren aangesneden bij de jaarlijkse behandeling van de subsidies aan de verschillende socioculturele verenigingen in Maldegem. Wat is zijn probleem? Het is eigenlijk het probleem van die organisaties dat zij worden gesubsidieerd door de Sociale Raad. En zoals alle raden heeft die raad een subsidiereglement. En daar wordt rekening gehouden met het aantal activiteiten dat worden georganiseerd, met het aantal leden en nog met een aantal zaken. En het is inderdaad juist dat die vaderlandslievende verenigingen, en vooral dan de Oost-Strijdsvereniging, dat die mensen worden ouder, die sterven af, dus hun ledenaantal daalt. Zodanig dat een aantal verenigingen naar in feite maar de basissubsidies meer terugvallen. Dat wil zeggen dat zij een subsidie krijgen jaarlijks tussen de 3000 en de 3500 frank. Wat doen die organisaties? Wel, er gaat geen enkele herdenkingsplechtigheid van oorlogsslachtoffers voorbij. Of één of meerdere van die organisaties zijn aanwezig op die plechtigheid, leggen kransen neer. En die kransen worden dan betaald onder meer met het geld van die subsidies. Maar naarmate die subsidies dalen, hebben die verenigingen uiteraard ook minder geld in kas om kransen te kopen. Vroeger was het voorstel van Gerard Storm, geef die mensen meer subsidie. En ergens is het zo dat ik op dat moment de burgemeester kan volgen, dat het moeilijk is voor een gemeenteraad om te zeggen, kijk, die organisaties die moet de Sociale Raad meer subsidies geven, want dan verloochenen zij in feite hun eigen subsidiereglement. En dan kunnen ook andere organisaties zeggen, kijk, ook wij moeten buiten onze normale subsidies iets extra kunnen krijgen. Nu heeft Gerard een andere weg gevonden en voor mij een meer aanvaardbare weg. En heeft hij aan de gemeenteraad voorgesteld, kijk, wij kunnen die mensen geen extra subsidie geven. Laat ons dan voor die organisaties de bloemenstukken die zij aan de gedenkstenen of aan de graven, aan de monumenten neerleggen, laat die betaald worden door de gemeente. Dat is een voorstel die zeker bij iedereen in goede aard doet rond de vergadertafel daar. Maar de burgemeester maakte wel de opmerking dat als zij alle bloemstukken moeten kopen, dat dat toch wel een zeer hoge subsidie wordt dat die mensen krijgen. En dat hij verwacht dat er toch ook nog een eigen inbreng is van de organisaties. En daarom heeft hij voorgesteld om een aantal plechtig, op een aantal plechtigheden de bloemstukken dus aan te kopen voor die organisaties. En er zijn er twee genoemd en mogelijk kan dat eventueel nog uitgebreid worden.
En dan was er ook een toegevoegd punt van VLD fractieleider Paul van Nieuwenhuizen. En die gaat het andermaal over de geplande verhuis van de politiediensten. Dat is een paar raadszittingen terug, twee denk ik terug, bij wijze van mededeling door de burgemeester medegedeeld, dat de politie dus zou verhuizen van hun huidige locatie Sint-Anna-kasteeltje naar de huisjes aan de brandweerkazerne. En nu was er de vraag van Paul naar een gedetailleerde kostenbegroting. Wat zou dat aan meerkosten teweeg brengen, die verhuis van de politie van Sint-Anna naar de brandweerkazerne? En daar kreeg hij geen concreet antwoord op.
Nee, eigenaardig genoeg. Als wij even teruggaan naar de gemeenteraad waarin de beslissing medegedeeld is, dat het college beslist had van die verhuis te doen, werd er al gewezen op de kosten die zouden moeten gemaakt worden. En toen zei de burgemeester dat dat inderdaad beperkte kosten ging zijn. Dat er inderdaad niet veel kosten zouden zijn om die verhuis mogelijk te maken. En nu heeft Paul van Nieuwenhuizen gevraagd om paard en man te noemen in dat dossier. En gevraagd, kijk, geef ons eens een duidelijk beeld van de kosten die gemaakt zullen worden om dat, die verhuis dus te realiseren. Het antwoord van de burgemeester, dat was nogal dubbelzinnig. Om te beginnen moest hij toegeven dat er nog geen kostenbegroting voor dat project is opgemaakt. Een beetje eigenaardig toch, als wij zien dat het een project is die door het Schepencollege zelf is aangekondigd. Met, laten we niet vergeten, een vooropgestelde datum van 1 juni. Als ze dan einde mei nog geen kostenraming gemaakt heeft voor een dergelijk project. Dat lijkt me toch eigenaardig om een dergelijk belangrijke beslissing zo aan de gemeenteraad mee te delen. Nu is het wel zo dat de verhuis voorlopig is uitgesteld en dat blijkbaar nu een onderzoek komt naar de kosten die zullen gemaakt worden, dat is één, en ook naar de mogelijkheden die er zullen, die er mogelijk zijn in Maldegem om een aantal verhuizingen te doen. Want hij wees ook nog eens de burgemeester op de noodzaak van het verhuis van het gemeentelijke archief naar het Sint-Anna-kasteel. Waar dan terug moet de opmerking bijgemaakt worden dat dat argument toch eigenlijk nogal zwak overkwam, omdat iedereen weet, en zeker het Schepencollege, dat de eerste verdieping, de bodem van de eerste verdieping, niet voldoende sterk is om het gemeentelijke archief naar daar te verhuizen. Dus zouden er in principe nog een keer extra werken nodig zijn aan het Sint-Anna-kasteel om de bovenverdieping gebruiksklaar te maken voor het gemeentelijke archief op te brengen.
Sommige winden, Paul, blazen het gerucht over dat ook binnen de CVP zelf niet iedereen zo juichend enthousiast zou zijn over dat voorstel van die verhuis.
Maar het is zo, ik heb toen de beslissing medegedeeld was, heb ik inderdaad een aantal mensen opgebeld van de CVP en ook mensen uit de brandweer en uit alle richtingen in de bevolking. En ik heb van de misschien 200 mensen die ik erover geraadpleegd heb ik zeker geen 20 mensen gevonden die er positief tegenover stonden. Het is inderdaad zo dat voor de meeste mensen in Maldegem en ook binnen de CVP zelf, dat die mensen eigenlijk niet goed wisten om welke reden het Schepencollege dat ding dergelijke beslissing heeft genomen. Men moet ook zien, men heeft een beleidsvisie en men heeft altijd gezegd, wij moeten politiek voeren op lange termijn. En als wij dan ergens gaan kijken in de projecten die de gemeente, de meerderheid dan op stapel had staan, daar vinden wij toch nergens in dat een verhuis van de politie.
Nu, heer Tont, die had er de vorige raadszitting het over dat dat eigenlijk een discussie was die op de gemeenteraad moest gevoerd worden, verhuis al dan niet. En hij dacht dan ook de gemeentewet aan zijn kant te hebben. En ik denk, alhoewel het niet met zoveel woorden gezegd is, woensdag jongstleden, dat hij daarin wel gelijk gaat krijgen. Niet? Want de burgemeester zei, het komt in eerst de commissie Algemeen Belang en dan komt het op de gemeenteraad.
Maar ik denk, het is inderdaad juist dat Geert Tont de vorige raad al gezegd heeft dat volgens de gemeentewet en zijn bijvoegsels dat iedere beslissing die belangrijke wijzigingen heeft in de dienstverlening en in de financiële kosten meebrengt, dat die in feite voor de beslissing voor de gemeenteraad en door de gemeenteraad moet genomen worden. En als de burgemeester nu woensdagavond sprak dat de kosten konden oplopen tussen 1, 5 en 10 miljoen, dat er geen zicht op had, dan zie ik inderdaad niet dat het een bevoegdheid van het schepencollege alleen kan zijn dat dergelijke zaken kan beslissen.
Mm-hmm. Nu Paul, tot slot, wordt dat geen probleem naar openbaarheid van besturen toe, naar de pers toe, dat eigenlijk al die discussies verschoven worden naar een of andere commissie? Vandaar ook wellicht de reden dat de gemeenteraden zo kort geworden zijn in vergelijking met een paar jaar terug, toen het altijd na middernacht was, toen wij de trappen afdaalden. Nu de laatste maanden is het altijd heel vroeg als de gemeenteraad gedaan is. Ik denk dat een van de redenen kan zijn dat al die discussies eigenlijk verschoven worden naar een of andere commissie, waar er dan geen openbaarheid is.
Ja, het is inderdaad zo dat de invoering van die commissies, die is er in de eerste plaats gekomen om de oppositie meer te betrekken bij het beleid. Dat staat al sinds in de ontwerpen. En ook om hen beter inzicht te geven en medezeggenschap te geven. Dat is inderdaad zeer mooi. Maar dat heeft ook tot gevolg dat de discussies die vroeger gevoerd werden in de gemeenteraad grotendeels verschoven worden naar die commissies die nog altijd gesloten blijven. Waar dus niet alleen wij als pers niet aanwezig moeten zijn, maar ook het publiek niet aanwezig mag zijn. Waardoor in feite een groot deel van de discussie die wij anders konden meemaken en waar wij in feite de besluitvorming zagen groeien, dat we die niet kwijt zijn. En dat zien wij ook. Vroeger duurde die gemeenteraad inderdaad tot na middernacht. En nu als je ziet dat wij vorige week woensdag dat we al 7:15 op straat stonden, dat wij de gemeenteraad daarvoor, dat het amper 9:00 was als inderdaad de boeken gesloten werden, dat is inderdaad een groot verschil met de voorbije jaren.
Oké, Paul, bedankt. Tot de volgende maand.
En wij ronden deze satellietaflevering op deze Pinksterdag. Dag afluisteraars, met een eerste levensteken van onze pelgrimster. En dat is Marijke Schone. Vorige week nog in satelliet, nu reeds duizenden kilometer van hier, Zuid-Frankrijk, Spanje. Van Brussel naar Irun. Slapen in de bus. In Irun ontbijt samen met Anna Maria, mijn Nederlandse vriendin, die in de refugio in Belorado gaat werken voor opvang van pelgrims. Afscheid. Tot ziens over 14 dagen. Dan zoeken we hoe verder naar Jaca te gaan. Uiteindelijk per trein gereisd. Met een grote omweg via Zaragoza, alwaar in de stationsschaal overnacht naar Jaca. In Jaca een Sint-Jacobs-pelgrim ontmoet die heel vriendelijk de weg wijst naar de kathedraal en naar de pastoor van de Sint-Jacobskerk, van wie ik een credentiaal, een pelgrimsbrief is dat, meekreeg. Van Sir Anna Maria kreeg ik deze kaart, een mooie aanzichtkaart, om naar u te sturen. De zusters Benedictinessen hier zijn aardige, hardwerkende vrouwen die bezorgd voor me zijn. Genoeg dekens op te slapen, genoeg voedsel om te eten en wat meenemen voor onderweg. En ze hebben geduld om te zorgen dat ik fatsoenlijk Spaans spreek en in het Spaans ook bid. Morgen trek ik verder, hopelijk met goed wandelweer en een niet al te zware rugzak. Groeten aan de luisteraars ook en tot later, Marijke Schone.
Tot zover een eerste kaartje van Marijke Schone uit Ede-Aardenburg en ook tot zover deze satellieteditie. Wel verwijzen wij graag al even naar de komende zondag, dan ontvangen wij Jacques Willems, die voor kort is gekozen als nieuwe rector van de Universiteit van Gent, nog niet benoemd door de koning, maar dat zal niet lang op zich laten wachten. Ofwel al benoemd, Paul, jij weet weer al meer. Nee. In elk geval, we horen het de komende zondag van hem zelf, als hij hier te gast is aan onze praattafel. Voor vandaag nog een prettige Pinksterzondag, nog een prettig lang weekend en graag tot hoors.